Het is zo simpel.
Luister gewoon eens naar de zwangere.
En diens partner.
Dit is Wijzer in Verwachting. De podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt voor jou.
In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen.
We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen.
En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld.
Wij zijn Brechtje
en Meerte
van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte.
En vandaag praat ik met Onno en Meerte over de geboorte van hun zoon, Belle. Het is 's morgens vroeg, winter, dus donker, om 6 uur, als ik wakker word. En ik weet echt niet precies wat me wakker gemaakt heeft. Ik hoor Hidde aan de andere kant, in een andere kamer, dus die is wakker. Maar als ik echt goed voel, dan weet ik dat mijn weeën ook begonnen zijn. Dus de baby komt eraan. Dat is ook het moment dat jij wakker wordt.
Min of meer wakker schrik was het, ja. Ik stond op en jij ging naar de wc. En ik dacht wel meteen, oké, Hidde moet nu wel even zijn plekje vinden, ook in het huis. Dus ik heb hem... Ik ben naar hem toe gegaan, ben heel even bij hem gaan liggen. En ik heb hem vervolgens meegenomen naar beneden, naar de tafel. Om hem daar achter zijn favoriete plekje, de iPad, te zetten. En ondertussen ook tegen hem te zeggen, ik weet het nog goed dat ik zei, je broertje komt eraan. En hij mij aankeek. En hij zei met zijn handje of zijn vingertje op zijn mond, Belle komt eraan. Want hij wist de naam al. Maar mocht het niet verder vertellen.
Terwijl jullie naar beneden gaan, zit ik op de wc en dan lopen jullie eigenlijk langs me. En kan ik dus ook nog even tegen Hidde zeggen, hi schatje, ga maar lekker naar beneden. Terwijl ik voor de rest totaal niet weet wat hij daar eigenlijk precies van meekrijgt. Daar hoef ik me gelukkig ook niet druk over te maken, want daarvoor ben jij. En tegen jou zeg ik ook nog wel, je moet heel echt even mijn moeder bellen, want... wel heel fijn als er ook iemand anders is die, voor hem kan zorgen. En dan hoor ik jullie ook. Ik hoor beneden gestommel, ik hoor het gepraat, ik hoor de iPad. Ik weet echt nog, Pingu staat aan. Merp, merp. Het
favoriete deuntje.
Voor altijd verbonden met de geboorte van. Maar goed, ja, ik probeer me te concentreren. Ik zit op de wc, dat is de plek waar ik vorige keer ook ben begonnen met de weeën opvangen. En ik hoop eigenlijk heel erg dat ik ook gewoon nog even kan poepen. Want dat is eigenlijk hoe het voelt. Dat ik denk, oh ja, buikpijn, aandrang, krampen, maar niks van dat. Gewoon ontzettende obstipatie. Maar goed, maakt niet uit. Zo kan ik wel een tijdje blijven zitten.
Ik kom weer naar boven en je zit nog op de wc. En ik begin al een beetje... te ijsberen, denkend, hinkend om de gedachte, moet ik nu al gaan bellen, moet ik nu al gaan schakelen, want ik weet nog heel goed dat we ruim van tevoren al hadden aangegeven, als we gaan, gaan we hard en gaat het snel, omdat de eerste bevalling in 4 uur ging, en dat was voor een eerste bevalling al snel, en dan gaat de tweede toch wel minimaal, in ons geval zou het toch wel in 2 uur gaan.
Ja, en dat is wel grappig, dat we dan dus ook nog een beetje aan het stuntelen zijn en niet direct de orders opvolgen. Dus volgens mij heb ik gezegd, je moet even de kraamverzorgster bellen, want die moet bij de bevalling zijn om te assisteren. En vervolgens pas hebben we de verloskundige gebeld. Van, oh ja, shit, ja, dat was echt wel de bedoeling, want het kon snel gaan. Maar ja, het voelt elke keer zo dat je denkt, ja, ga je hiervoor iemand bellen? Weet je, we zitten aan het begin van een bevalling. Straks ebt het weer weg. Straks komt ze hier voor niks. Ik denk dat dat echt ook altijd een grote gedachte is in mijn hoofd. Maar goed, wel fijn om dat toch echt eventjes te doen.
Nou, en ik weet nog wel dat ik de verloskundige belde en de situatie aan haar uitlegde. En zij heel snel schakelde, keek in het dossier en zag, ah ja, Wieboud, ja, ik kom eraan. Ze had heel duidelijk genoteerd, als ze bellen, dan meteen komen, want dat kan heel hard gaan.
Ja, maar zo snel gaat het niet. Ik kan me echt niet concentreren. Ik zit op die wc, ik hang een beetje tussen de weeën door tegen de muur naast de wc. Ik baal ervan dat ik me niet zo lekker kan concentreren en ik zit ook echt niet lekker meer. Dus ik denk, oké, klaar. Het heeft namelijk toch totaal geen zin dat ik hier ben. Dus ik verplaats me terug naar de slaapkamer en ga daar dan op de bevalbal zitten. Mijn andere heilige middel van de vorige bevalling. De bevalbal is me alles. En terwijl ik me daar concentreer, en ik weet het, het is echt heel erg, want ik heb je echt gevraagd of je het wilde doen. Maar dan hoor ik de zachte klik van de spiegelreflexcamera. En eigenlijk wil ik je kop eraf rukken. Zo erg is het.
Zo keek je ook en zo reageerde je ook.
Het is daarmee ook de enige foto die je hebt gemaakt. En geheel terecht, want ja, je leven was gewoon niet heel veilig.
Nee, het was de camera eraan gegaan of ik was er gegaan. Dus, nee, maar het was inderdaad, we hadden van tevoren afgesproken. Ik wil, omdat die bal is gewoon, ook als ik die bal zie, of überhaupt als ik een skippiebal zie, dan denk ik aan jou, hoe heerlijk stoned jij op zo'n bal kon zitten. Dus daar moest ook een foto van gemaakt worden. Dus dat hadden we wel echt afgesproken. Maar ik weet nog wel echt het moment dat ik hem, ik wilde het niet vlak voor je neus doen, maar het moest wel echt goed het shot. En op het moment dat ik die foto klik, hoor je zo, klik! En ik zie gewoon die ogen van je openen. Vuur! Heerlijk.
Maar ik heb al mijn concentratie nodig. En ik erger me aan dat er onrust is. Ik hoor Pingu nog. Mijn moeder komt ondertussen binnen. En die komt ook nog ergens halverwege de trap op. En zegt iets. En ik denk, hallo. Ik kan het er niet bij hebben. Super lastig om uit die concentratie te breken. Dus ja, enigszins ingewikkeld. Maar voor jou misschien prettiger dat mijn moeder nu in huis is.
Ja en nee. Ja, omdat ik me vanaf dat moment echt op jou kon gaan focussen. En ondertussen natuurlijk heel erg nog altijd op die tweede gedachte zat van oké, ik moet beneden goed gaan, maar het moet boven ook goed gaan. Maar het was ook wel het moment dat je toen je moeder binnenkwam, dat eigenlijk de rollercoaster echt ging beginnen. Waar we voorheen nog heel erg, als je het in beeldspraak, als ik het kan uitleggen, dat we in de Python zaten en zo heel langzaam naar boven getakeld werden. En dat je weet, er gaat iets komen, maar het zit nog in rust en het gaat nog. En het moment dat je moeder contact met jou zoekt, het niet echt krijgt omdat je weer stoned op de bal zit. En toch lichte paniek een beetje in de ogen van je moeder ook zag, dat het bij mij de Python kantelde. En ik dacht, hey, nu moeten we aan de bak. En ja. Ik weet nog wel dat ik op dat moment ben ik in de kamer gaan zitten en je moeder is inderdaad naar beneden gegaan. Je moeder zou weggaan.
Jij zat op het bed. En het waren volgens mij echt twee werelden, wat natuurlijk niet waar is. Maar ik heb me vooral heel erg geconcentreerd op mezelf. En ik weet wel precies waar je zat. Maar meer dan dat moest er eigenlijk ook niet zijn. Omdat ik die concentratiebubbel maar niet kon verbreken. En waar ik in mijn hoofd denk, ja, ik ben echt nog wel helder en ik stoor me aan het geluid. Kan ik ook echt, ja, kan ik niet anders dan toegeven aan mezelf, holy crap, het neemt je inmiddels helemaal over. Het ging hard en achter elkaar door. En ja, stil kon ik niet meer zijn. Ik denk dat er allerlei oergeluiden wel uit me kwamen, omdat er zoveel, ik moest gewoon grommen en loeien.
Ja, loeien is het goede. Ik had de geluidsafname moeten maken, ja. Nee, dat viel reuze mee. Maar je zat wel echt helemaal in je bubbel of helemaal in je drive. Je ging en het was dus ook het moment dat ik dacht, ik pak mijn telefoon erbij. Want ik moet even gaan timen, want dit gaat gewoon loeihard. En ben gaan timen en we kregen ook tussen de momenten schakelden steeds meer op. We kregen ook steeds minder echt contact met elkaar. Je ging steeds meer in je bubbel. En dat was wel voor mij het moment dat ik dacht, ik moet gaan bellen. Ik moet de verloskundige laten weten dat het niet eraan zit komen, maar het gaat nu komen. Het gaat gewoon komen. Maar ik wilde jou niet verontrusten en ik wilde jou er ook niet mee lastigvallen. Dus
heel, heel slim bedacht.
Zeker, zeker. Maar ik weet nog wel dat je op een gegeven moment je ogen opende en ik zei... Mert, ik ga even naar beneden, want ik moet even bellen. Ik moet even... Ik ben dan naar beneden gelopen en ik ben heel snel met de telefoon in de hand... en je moeder een beetje vermijdend de verloskundige gaan bellen... om aan te geven dat ze toch echt wel heel snel moest gaan komen, want het gebeurde. En toen het moment wat ik nooit zal vergeten... was dat de verloskundige in de telefoon zei... ja, ik kom eraan, maar ik sta vast op de A10 in de file. En even één moment mijn wereld in elkaar donderde... want ik dacht, wow, als jij vast zit op de A10 en het gaat nu gebeuren... wat moeten we dan doen? Maar ze beloofde me, ik kom eraan, ik ben er zo. Doe alvast de deur open, laat de deur open... Zorg voor hydrofiel luiers, vuilniszakken, kruiken, alles.
Maar dat is ook echt precies het moment dat ik je wereld in hoor storten. Ik hoor aan de voetstappen die naar boven toe komen dat er wat aan de hand is, dat er paniek is. En die voetstappen die zeggen mij ongeveer, waar liggen de hydrofiel luiers? En echt...
Volgens mij schreeuwde ik het ook.
Wellicht, maar dat heb ik dan weer overtopt en overtoept. Want echt als een soort legercommandant, tot in mijn tenen geërgerd, schreeuw ik tussen de weeën door. In de witte kast, tweede deur, links, op de tweede plank. Om vervolgens weer helemaal door te gaan in de volgende perswee.
Ik dacht... Welke witte kast?
Oh mijn god, oh, als je dat gevraagd had, ik had het echt afgemaakt.
We hebben ook meerdere witte kasten.
Oei. Ja, en dan de verloskundige komt binnen. Ze is er volgens mij heel snel daarna en is absoluut gehaast. Zegt ook tegen mij, niet persen, niet te veel. Nee, hou het echt nog even binnen. Gaat dat lukken? En ik denk, ja prima, maar stiekem ben ik eigenlijk al aan het persen. Stiekem voel ik elke keer enorme druk toenemen. En vind ik het heerlijk dat ik op die bal zit. Want dat houdt tenminste een beetje tegendruk op dat perineum. Maar zit daar ook zeker bij. Ik bedoel, oké, stiekem misschien wat meepersen. Maar er is nu tenminste wel iemand in huis die weet hoe het verder moet. Dat is altijd wel een heel lekker geruststellend gevoel.
Zeker, ja. Ik weet nog heel goed het moment dat ze in één keer in de kamer stond... waar ik toch door verrast was. Terwijl, dat hadden we afgesproken, want ik had de deur opengezet. Maar ik zit naast je op het bed. Of ik hang eigenlijk half over het bed.
Nee, want op het moment dat ze alle spullen klaar heeft gelegd... ik zit nog op die bal. Dan moet dat bed opkruipen, wat altijd hoog is... omdat er dan van die klossen onder staan. En jij wilde nog iets gaan pakken. Jij ging naar beneden of iets. En ik weet nog dat ze zei... Ja, nee, On, dat zou ik echt niet doen. Blijf maar even hier, kan de baby al zien. Waardoor je volgens mij direct bent teruggekeerd. En toen misschien lieve woordjes bent gaan zeggen. Ik bedoel, dat zou kunnen. Geen actieve herinnering aan.
Ja, dat was ook het moment dat je moeder bedacht dat het veilig was om weg te gaan. En dat het in goede handen was. En heeft Hidde toen naar de crèche gebracht. 7:45 volgens mij.
Ik klim dat bed op en ga op mijn rug liggen, want het eerste onderzoek wordt gedaan. De baby was al half te zien, dus de volledige ontsluiting was daar. En ik realiseer me dat nu dat actieve persen komt, waar ik eigenlijk tegenop zag, omdat het de vorige keer vond ik het moeilijk. Ik vond het moeilijk om te begrijpen wat ik precies aan het doen was. En nu... krijg ik eigenlijk direct enorme feedback dat ik het juiste aan het doen ben. Want die baby zakt gewoon zo hard naar beneden dat hij eigenlijk direct op de bekkenbodem zit. De kraamverzorgster komt binnen, zegt aardig gedag. En ik denk, hoi. Maar het is niet het moment om nog even iets terug tegen je te zeggen. En dan kan ik me ook nog herinneren... het weet ik eigenlijk helemaal niet of jij dat mee hebt gekregen. Dat is dan leuk om nu te vragen... Het precies op dat moment dat als ik aan het persen ben en de baby dus net ietsje dieper komt, dat ik ook echt ontlasting verlies. Dus een beetje moet poepen wat weggehaald wordt. Maar waar ik wel de geur van meekreeg en dus het absoluut genoteerd heb voor mezelf en dacht, jammer.
Nee, daar heb ik geen actieve herinnering aan. Nee, echt totaal niet. Nee.
Heerlijk.
Ja.
Dat is toch weer mooi.
Maar volgens mij viel het ook wel mee.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Het is altijd maar een heel klein beetje.
Ja.
No biggie. Jij bent achter me volgens mij. En ik lig dus op mijn rug, want ik ben eigenlijk niet meer van houding veranderd. Ik ben op dat bed gekropen, ik lig op mijn rug. Het borstvoedingskussen ligt onder mijn hoofd. Ik heb mijn benen vast en ben aan het persen. En ik voel opeens dat stuk, omdat het dus zo hard gaat, dat het hoofd staat. En waarbij ik denk, oh yes, dit hoeft eigenlijk altijd maar zo'n kort moment te duren. Nu gaat die baby bijna geboren worden. Had jij dat ook voldoende mee of is het gewoon één grote blur?
Nee, het is niet een één grote blur, maar het was voor mij, ik zat nog eigenlijk vol in die rollercoaster, waar jij natuurlijk ook in zat, maar in het ging maar rap, bam, bam. En ook het moment dat dus die verloskundige binnenkwam en aan de slag ging en echt aan de bak ging met alle spullen klaarleggen en zeker het moment ook dat ik inderdaad achter je ging zitten en je vast ging houden. Ik heb echt zo'n beeld voor me van die verloskundige die tussen jouw benen al met dingen aan het doen was en druk en je aanwijzingen aan het geven was. En het ging zo rap, het ging zo hard.
Ik weet dus nog dat het hoofd staat, dat ik weet, oké, hierna gaat hij komen. En die volgende week komt, dus ik mag weer meepersen en ik pers en het hoofd wordt geboren, maar dan helemaal niks. Er is geen opluchting. Ik heb een kleine seconde vertwijfeling, maar dat gaat echt in super rap tempo, terwijl er ondertussen dus vertraging op de lijn is. Ik hoor de stem van de verloskundige en die zegt, Meerte, goed naar me luisteren, hard persen, Onno, jij moet helpen, trek haar knieën helemaal omhoog tot aan haar oksels. En in een soort vertraagde flow met mijn ogen dicht, besef ik wat er gebeurt en dat er een beetje gemanoeuvreerd wordt. En dan hoor ik plop en voel ik het hele lijfje geboren worden. En daar wordt dan Pelle op mijn borst gelegd. En pas als hij op mijn borst ligt, doe ik mijn ogen open. En oh, hij is zo enorm en hij is zo donker. En hij is zo'n verrassing ten opzichte van eigenlijk een blonde baby die ik had verwacht na Hidde. Dat ik alleen maar kan denken, wauw, mijn god, hoe dan? Daar is hij en wat een beer.
Nou, gigantisch. Dat is echt groot. Ik kon geen einde aan. Nee. Dat was het moment dat die rollercoaster die zo hard ging in één keer zo ten einde kwam. En er zo'n stilte hing in de kamer. En het moment dat ik je dan nog in mijn armen heb en Pelle voor me zie. En denk, ah, ik ben weer vader. Weer zo'n prachtig kindje. En weer heb je het geflikt. Weer heb jij het geflikt. Weer hebben wij het geflikt. Maar we hebben het weer.
Wat een bevalling. Wat een bevalling. Wat een bevalling.
Jongens, wat een bevalling. Een echte rollercoaster. Dat woord komt heel vaak terug, die beschrijving van naar boven klimmen en vervolgens naar beneden storten. Dat is denk ik toch wel het thema van deze geboorte.
Zeker.
Hoe kijken jullie hierop terug?
Nou ja, wat je zegt, rollercoaster, het was zo mega, ging zo mega snel. Dus ja, het begon vroeg in de ochtend en met de gedachte van, nou, van ergens in de ochtend gaat hij geboren worden. Niet weten dat het 1 uur en 55 minuten later gewoon al lag. Het is zo snel gegaan, echt bizar.
Ja, en wat ik me herinner van het eerste verhaal, de geboorte van Hidde. Even een kleine recap tussendoor. Je kan Myrthe en Onno kennen uit seizoen 1 aflevering 8, oftewel The Ring of Fire. Bij hun eerste kind ging het snel, was er al 8 centimeter ontsluiting toen de verloskundige voor het eerst kwam, kozen ze voor een polyklinische bevalling, voelde Onno zich overdonderd, duurde het persen vrij lang en pakte Myrthe de baby aan. Daar stond voor jou, Onno, ook echt wel een beetje centraal dat het je toen heel erg overkwam. En waar je nu misschien iets beter beeld hebt bij wat een bevalling inhoudt en je herkent ook wel bepaalde dingen, maar het overkwam je wederom.
Ja, en dat was toch weer wel ook nu nog meer de snelheid, waar we daar wel helemaal op voorbereid waren. Althans, dat was echt wel het thema geweest van tevoren in de gesprekken die we met de verloskundige hadden. En hadden een dame uitgenodigd om voor 2 uur lang met ons te praten over de bevalling. Dus dat was een redelijk goede voorbereiding. Maar toen ging het heel erg over die snelheid. En ook het besluit van we gaan in ieder geval niet naar het ziekenhuis, want dat halen we niet. Enigszins waren we er wel op voorbereid. Maar ik was er niet op voorbereid dat het binnen die snelheid nog eens zo snel kan gaan. Ik bleef heel erg in dat schakelen zitten. Dus ik ging heel erg in het, oké, ik moet de verloskundige bellen, ik moet de moeder bellen, ik moet de kamerverzorger bellen. En met al die tussenposes ging het steeds rapper. En ik verloor haar steeds meer in haar bubbel, als het ware. Omdat ze steeds meer in zichzelf gekeerd ging. En ja, daar was ik niet helemaal op voorbereid. Dus het was continu doorpakken. Mm-hmm. En ja. Waar we bij de eerste bevalling steeds toch wel een soort van rustpunten hadden. Met dat het even weggeëbd was. Of dat we even... Dan had je de periode van even in de auto zitten naar het ziekenhuis toe. En nu was het gewoon bam, bam, mm-hmm. bam.
Ja.
Dus ja, daar was ik niet op voorbereid.
Nee, dus de fases komen zo snel achter elkaar dat je bijna geen tijd hebt om het soort plan te maken, of er stond alweer een nieuwe actie voor je voor de deur en moest je schakelen en door.
Ja.
Ja. En jij, Meert, hoe kijk jij hierop terug?
Nou, de intensiteit en de snelheid die staat wel echt meteen voor ogen. Maar laat mij dit maar doen. Het was mega intens, maar ja, ook gewoon heel goed. En eigenlijk een beetje dus te snel, als in... Het neemt je zo over dat je weinig besefmomenten tussendoor hebt. Ja, maar ik kan er eigenlijk alleen maar heel goed en positief op terugkijken. En ik herken wel heel erg wat je zegt. En met name ook in de voorbereiding hebben we het natuurlijk over gehad. Oké, het zal wel snel gaan. Maar daar was het dan ook het zoeken naar wat is jouw rol hierin. En daarin was je heel erg gecoacht naar... Ja, nou ja, fijn toch? Dan kan jij lekker voor de verloskundige zorgen. Dan kan je thee voor haar zetten of wat dan ook. Ja, je moest de deur voor haar open doen en meer heb je eigenlijk niet voor haar kunnen doen, zeg maar.
Nee.
Dus er is denk ik heel weinig ruimte geweest eigenlijk voor, ja, anders dan jouw praktische rol.
Ik wil het heel graag hebben over jouw rol dit keer. Maar graag wil ik toch ook nog even terug naar jouw beleving. Want jij beschrijft nu dat je helemaal in je kracht zit en dat je in je power. Terwijl wat ik hoor is ook heel erg dat er een mentale rem zit.
Ja.
Je komt niet lekker in die bubbel. Terwijl dat het fysieke proces nergens lijkt te remmen. Integendeel zelfs.
Nee, dat is inderdaad echt heel erg mijn hoofd wat die afgeleid is. En daar komt ook die irritatie wel vandaan. Dus... Ik wil er vol voor gaan, maar ik voel dat het niet helemaal kan. Ik ben nog bezig met, moet ik daar beneden dan iets doen? Ik bedoel, ik heb natuurlijk nooit gedacht, ik ga naar beneden en ik ga daar iets doen. Maar ja, alleen ik op de wereld, dat was er niet. Er waren nog andere dingetjes. Maar ik wilde me gewoon alleen op de wereld voelen. Maar het is inderdaad een farse om te denken dat ergens een millimeter heeft tegengehouden in die bevalling. Het ramde er gewoon overheen. Maar dat schakelen was denk ik wel... Ja, ingewikkeld. Daarmee overvalt het misschien nog net iets meer als je de hele tijd tussen die twee werelden in zit. Zoiets.
En je hebt misschien dus ook niet de tijd gehad om die beginfase waarin je endorfines nog niet zo hoog zijn, dat je helemaal echt meegenomen wordt in die bubbel, om daar te komen. Omdat op het moment dat je er bent, was dan klaar.
Ja, precies. Ja.
Dat
nee,
de snelheid.
Misschien niet eens zo heel erg high geweest.
Nee.
Gewoon door de snelheid. Ja. Dus ik kan me herinneren van de vorige bevalling dat ik ook echt nog dagen in het kraambed dacht. Ik ga hier lekker. En ik vond het weer een mooie kraamtijd, maar veel minder high. Dus er is minder opgebouwd. Zeker.
Ja. Om dan weer lekker naar jouw rol.
Zeker.
Dat is natuurlijk favoriet. Want jouw rol de eerste keer bij de geboorte van Hidde. Ik heb het verhaal nog een keer teruggeluisterd. En dan hebben we het er ook over dat de verwachting die jij had van de geboorte, namelijk dat je er als partner gewoon een beetje bij staat. Nou, dat kwam wel overeen met hoe het was. Dit keer hebben jullie je op een andere manier voorbereid. Maar ik hoor eigenlijk nog steeds ook vooral de meer praktische rol van jij moet verzorgend zijn en dit keer dan voor de verloskundige thee zetten. Kun je iets zeggen over die voorbereiding of wat je bedacht had, hoe je het nu anders wilde doen?
Ja, ik denk dat ik qua voorbereiding niet heel erg verder nagedacht heb, behalve dan, oké, we doen het thuis en we moeten gewoon zorgen dat het daar oké is of goed is en zorgen dat iedereen komt. En verder niet heel erg een bevalplan of zo met jou gemaakt daarin. Wat er nu natuurlijk wel bij kwam, is dat er een zoontje van 3 ook nog was, waar ik voor moest zorgen en zorgen dat het oké was. Dus er ontstonden gewoon 2 dimensies of 2 werelden. Aan de ene kant Mirthe die goed stoont op die bal zat. En aan de andere kant Hidde die wel zo meteen naar de crèche moet. Oma moet eraan komen. Die hele chezeng. Dus daar ben je dan continu mee bezig. En daar was ik niet helemaal op voorbereid als het ware. Dus daardoor kwam ik ook niet heel erg in de dimensie van Mirthe. En Mirthe, elke bevalling weer die ik met haar meegemaakt. Het is zo fantastisch in hoe zij van heel erg extrovert naar introvert gaat. Helemaal implodeert als het ware. Helemaal die weeën opvangt. Is het gelijktijdig voor jou als partner, ben je daar niet bij. Je bent er wel. Ik zie het gewoon voor mijn ogen gebeuren. Maar je gaat er niet in mee. En zeker niet op het moment dat je ondertussen ook nog weet, oh ja, moet dus wel die deur, die moet wel open blijven. Hidde moet en mijn pinguïn nog wel oké zijn. Je zit zo in die regel, in die schakelfase, dat het gewoon...
Dat hoor je ook, dat jullie allebei... Ik begrijp het. Ik begrijp heel goed dat je split brain ook nog bezig bent met je andere zoon, waar van alles voor geregeld moet worden, waardoor je niet mee de bubbel in kan stappen. Plus de snelheid werkt dan misschien ook niet heel erg mee. En het is ook nog opnieuw een beetje de verwachting dat jij vooral moet voldoen aan regel de shit. Mm-hmm. Dat doe je. Hoe ervaar jij dat, Mirt?
We hebben ook wel besproken al van, dit was eigenlijk de bevalling met de grootste leermomenten. En dat hadden we eerder eigenlijk kunnen bedenken. Maar we hebben gewoon heel veel kansen laten liggen. Dus we hadden gewoon hele goede kaarten. Ik bedoel, dat was het hele uitgangspunt dat we thuis gingen bevallen. Want hey, waarom de moeite doen om in die korte tijd naar het ziekenhuis toe te gaan? Dus we hadden goede kaarten. Maar daar hebben we voor de rest hebben we het alleen maar als een praktische aangelegenheid gezien. En daar had zoveel meer in kunnen zitten in wat zijn dan je wensen? En zou je nog iets anders willen doen? Zou je het contact willen behouden? Ik bedoel, dat zijn vragen die we echt daarna pas aan elkaar gesteld hebben en gedacht hebben. Mm. What's in it for you ook? Wat kunnen wij samen, wat zou fijn zijn voor jou om in die bevalling mee te maken of de aansluiting te vinden? En dat, nou ja, dat is wel jammer. Er kwam er nog eentje achteraan, dus we hebben het een en ander recht kunnen zetten. Maar,
de Wiedergutmachung, die was er nog wel. Maar ik hoor jou wederom dingen zeggen die heel erg met jouw drang om sociaal wenselijk te zijn, je sociaal wenselijk op te stellen. Dit keer bedenk je zelfs nog, je belt verdoren eerder de kraam dan de verloskundige, omdat je bang bent dat je er misschien stoort of dat ze te vroeg komt.
Ja.
En niet zoveel te doen heeft. Maar die sociaal wenselijkheid die ook in deze geboorte weer optreedt, ja, die geeft je dus ook wederom ruimte, omdat je niet bedacht hebt, wat wil ik eigenlijk hier uithalen?
Ja, gewoon helemaal niet mee bezig geweest. En ook nooit gezien als sociaal wenselijkheid, want dit is inderdaad gewoon veel meer dan hoe het was, zeg maar, met de kennis van dan, op dat moment. En dan doe je precies wat je op dat moment doet.
Ja, want gelukkig is er nog een derde keer waarin jullie wel heel bewust hebben voorbereid, oké, er is hier iets te wensen, want je hebt de goede kaarten. Dus je kan ook echt bedenken, wat willen we heel graag behouden? En ook voor jou, Onno, en daar hebben we het in de vorige verhaal ook over gehad, dat jij je ineens realiseert daarna van, oh my god, ik heb nog veel meer rol te nemen en ook ruimte in te nemen. Het is voor mij ook een beleving waar jij de eerste keren dus vooral dienend bent en helemaal geen aandacht besteedt aan je eigen behoeften.
Ja, nee, klopt helemaal. Maar dat is ook het stukje dat wel het grote verschil is met de derde keer, is dat we hebben veel meer ingezoomd wat gebeurt er nou precies bij jou gedurende zo'n bevalproces. Weet je, wat doen die hormonen? Wat betekent dat? En daarmee, door toch meer begrip daarvoor te hebben of te snappen wat er dan gebeurt als je zo stoomzegenaal heerlijk op die bal zit, ga je toch veel meer mee in het verhaal en dan snap je het ook. En dan ik ervaarde het af en toe als een signaal, zeker als het niet bereikbaar is, dat het te snel gaat of dat er geen controle is als het ware. En dan moet je dat heel erg overnemen, terwijl dat eigenlijk feitelijk helemaal niet zo is.
Mm-hmm.
Ja. Ja, en daarvoor hadden we dus echt nog een keer een hele zwangerschapscursus nodig, waarbij je wel elke keer meeging.
Ja.
En dat hebben we die keren daarvoor niet gehad. En dat heeft gewoon heel veel opgeleverd.
Ja.
Ook omdat je een beeld hebt al van je eerdere 2 bevallingen op dat moment. Om dan nog een hele cursus te doorlopen was echt goud waard. Dat heeft ons heel veel gebracht.
Zeker, en dat had ook wel dat bij de derde keer, als dan weer die A10 de file was geweest, dan had ik dat prima ervaren. Maar dat was wel echt de grote stressfactor bij deze. Toen ik echt dacht, fuck.
Ja.
Als zij het niet redt om hier te zijn, dan moet ik het nu gaan doen.
Ja, en je hebt no clue.
Nee, niet. Nee. Nou ja, ik, in die end, natuurlijk hadden we het geregeld. Mm-hmm. Jij had het geregeld. Het was prima. En je moeder had waarschijnlijk ook ingesprongen, want die had natuurlijk ook redelijk wat ervaring. Maar dat is precies niet de situatie waar je in terecht wil komen.
Mm-hmm.
En ja, bij de derde was dat uiteindelijk prima geweest als dat was gebeurd, ja.
Ja, kicken toch? Want ik kan het me ook echt heel goed voorstellen, natuurlijk. Hè, dat je, zeker bij een eerste heb je helemaal no clue. Plus in de tijd dat Hidde geboren werd, was het ook totaal niet aan de orde dat je als partner meer deed dan er zijn om te steunen en that's it. En omdat je je misschien na de eerste geboorte niet per se heel bewust was van de mogelijkheid dat je wellicht een rol in kon nemen die ook voor jou veel bevredigend zou voelen, dat je de tweede keer bijna weer uitglijdt in die bananenschil. Terwijl je ook supermooi omschrijft dat je op het laatst, bij de derde bevalling, wel het gevoel zou hebben gehad, kom maar door, weet je, I've got this. Zelfs als die baby nu eruit vloept en de verloskundige staat nog vast op ring A10... dan zou ik dit wel kunnen. Terwijl je niet ineens opgeleid bent tot verloskundige of superveel meer kennis hebt gekregen, maar veel meer in je kracht hebt gevoeld en je ruimte hebt durven innemen.
Ja.
Ja. Ja. Meert.
Yes.
Jij vertelt in het verhaal, komt er een punt dat je weer herkent dat het hoofd staat. Je voelt dat brandende en je weet, oké, de volgende week is hij er. En dan zeg je, en inderdaad, je perst en het hoofd wordt geboren, maar je voelt niet die opluchting. Wat gebeurt daar?
Nou, hij blijft vastzitten. En de verloskundige die noemt het ook, dat is ook nogal iets wat echt op mijn netvlies, dat wil zeggen op mijn gehoor gebrand is. Ik heb turtle sign. Dus wat dat betekent is dat de baby eigenlijk met zijn hoofd een stukje terug gaat in plaats van verder geboren wordt, zoals een schildpad zijn hoofd intrekt. Ja, en daarmee zat de baby vast.
Mini mini masterclass, mini mini masterclass met dokter Mama.
Schouderdystocie, een vastzittende schouder of een moeizame schouder, het komt ongeveer in 1 op de 100 geboortes voor. Omdat de definitie door iedereen verschillend gehanteerd wordt, kan je zowel over de cijfers als over het voorkomen ervan een discussie voeren. Relevant voor de hulpverlening en protocollen en zeker ook belangrijk om kritisch naar te blijven kijken en wat van te leren voor artsen en verloskundigen. Maar laten we vooral focussen op wat voor jullie als ouders relevant is. Voordat we van start gaan, het allerbelangrijkste wat je tot diep in de vezels mag voelen als ouders en wat ook als eerste naar boven moet komen als je hiermee te maken krijgt is, ze krijgen je baby altijd los. Een vastzittende schouder kan je niet van tevoren voorspellen en daarmee dus ook niet voorkomen. Op het moment dat het hoofd geboren wordt, bemerkt de verloskundige of arts dat de rest van de baby niet volgt. Soms is er zelfs een turtle sign te zien, dan trekt de baby echt een beetje terug de vagina in. Afhankelijk van de inschatting van de hulpverlening kan het zijn dat er niet direct acute actie gevraagd wordt, omdat veel hortende geboortes gebaat zijn bij rust en de tijd nemen. Zo is het in Engeland zo dat er na de geboorte van het hoofd standaard een week gewacht wordt voordat de rest van het lijf geboren wordt. Er is tenslotte nog zuurstofvoorziening via de navelstreng. Echter, het zal veel vaker voorkomen dat er wel directe actie volgt, want als de schouder echt vastzit, dan is dat in principe een noodsituatie.
Kleine reminder, ze krijgen je baby altijd los. Beval je in het ziekenhuis, dan is dit het moment dat de rode knop ingedrukt wordt. De rode knop is een noodsignaal wat ervoor zorgt dat er in het ziekenhuis direct hulp komt, ongeacht welke situatie er is. In de praktijk betekent het dat er een stormvloed van witte jassen de kamer binnenkomt. Dit is behoorlijk indrukwekkend en je zal in alles voelen dat de spanning in de kamer hoog is. Wat is nu het allerbelangrijkste wat er moet gebeuren? communicatie. Er moet je uitgelegd worden wat er aan de hand is. Want als dat vraagteken niet weggenomen wordt, wat is dan het worst case scenario waar je direct aan denkt als opeens de kamer vol met witte jassen staat en iedereen staccato over je heen aan het communiceren is? Dit gaat helemaal mis met de baby. Of je denkt nog erger, mijn baby gaat dood. Daar zit vaak het grootste trauma voor ouders die te maken krijgen met een vastzittende schouder. De plotselinge spanning en het gemis van uitleg. Er moet aan je verteld worden wat er aan de hand is. En als dat niet gedaan wordt, vraag erom. En zo gauw als je hoort, de schouder zit vast, is het eerste wat je mag denken, die krijgen ze altijd los. Om vervolgens goed op te letten wat er van je gevraagd wordt. Om de schouder los te krijgen heeft de hulpverlening verschillende mogelijkheden, beginnend bij simpel naar steeds een stapje invasiever. De handelingen en opdrachten zullen elkaar snel opvolgen. Het kan zijn dat je je benen tot je oksels moet trekken of bijvoorbeeld naar handen en knieën moet draaien. Als dat niet oplevert, dan kan er ruimte gecreëerd worden door het sleutelbeentje van de baby te breken. Dit klinkt natuurlijk gruwelijk en is echt een laatste redmiddel, maar is te prefereren boven vast blijven zitten met een mogelijk steeds krapper wordende zuurstofspanning. Je bevindt je nog steeds in een medische noodsituatie, dus dit is niet het ideale moment om bij elke stap te bevragen of het wel echt nodig is. Meestal hebben ze de baby bij de eerste manoeuvre al los. Dan heeft de vertraging tussen geboorte van het hoofd en de rest van het kind minder dan een minuut geduurd. Als je niet verteld is wat er aan de hand is, dan zou de situatie dus zomaar zo kunnen zijn. Dat de baby al los is, de kamer alweer leegstroomt, maar jullie emotioneel nog gereanimeerd moeten worden omdat jullie het idee hadden dat jullie in worst case terecht waren gekomen. Nogmaals, kennis vooraf en communicatie tijdens is alles. Thuis is de situatie natuurlijk net zo serieus. Alleen daar wordt de shocker niet versterkt doordat de kamer opeens vol staat. En dat maakt voor de beleving van ouders vaak heel veel uit.
Omdat het op de mama uitzicht.
En moet er snel gehandeld worden. En dat gebeurt. En dat gaat eigenlijk dus heel hard. En dan is hij er.
Maar realiseerde jij je dat op dat moment? Dat er iets veranderde in de sfeer? Of dat er wellicht iets niet helemaal goed ging?
Ja, maar wel met een soort vertraging. Dus het was meer, nou ja, misschien wel de verbazing over, huh, geen opluchting. Dan, oh ja, shit, nu moet er nog even het een en ander. En daar dus eigenlijk van denken, wat een gedoe, zo. Maar geen angst. Ik denk dat dat ook heel erg kwam omdat het vlot ging, zij helder was, duidelijke communicatie. Ja, en het heel snel opgelost was. Het heeft, zeg maar, een minuut geduurd. Mm-hmm. Of binnen die minuut was het opgelost.
Mm-hmm. En jij, Onno, merkte jij daar iets van?
Nee, dit was echt voor mij een gevoel, een split second. Van dat het inderdaad, het was wel even van, hey, zit vast. En achteraf gezien zeker ook omdat zijn sleutelbeentje brak. Niet dat hij dat op dat moment merkt, maar daarna hoor je dat. Ik schrok me daar ook kapot van. Dacht, wow, nee, zijn sleutelbeentje. Maar werd al meteen gezegd, joh, dat gebeurt heel vaak. En dat hecht aan, dat is helemaal geen probleem.
het was de plop die ik hoorde. Ja. Ik hoorde het tijdens de geboorte. Ik dacht, sleutelbeen.
Oh, eerlijk, ja.
Dus, en de verloskundige had hem niet gehoord. Dat wil zeggen, die dacht, nou ja, oké, moet ik even nakijken. Hoe gaat het met de sleutelbenen? En die voelde daar de crepitaties. Dus die zei, oh, ja. Dus toen dacht ik, ja.
Dat had ik al gehoord.
Die zat al wel in mijn hoofd.
Ja, voor mij was het één flow. Het was echt, het gebeurde en het was heftig.
Maar het was dus ook niet dat je merkte bij de verloskundige, oh, nou verandert er iets in haar houding. Of had je in de gaten dat zij gespannen werd of niet?
Nee. Maar zij is in die end, ik dacht oprecht dat ze maar 10 minuten binnen is geweest. Maar dat is dus iets langer, is 25 minuten of zo. Dat het, vanaf het moment dat ze kwam, dat hij geboren is. Maar die ging echt gewoon echt aan de bak. Dus die heeft gewoon, alsof ze in de fabriek aan de lopende band zat, ging ze bam, 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 bam.
Baby dat was voor mij,
er was geen tussenfase of niks in. Dus het ging gewoon.
Ja, dus eigenlijk was de sfeer continu hetzelfde, namelijk doorpakken.
Ja,
wij hebben helemaal geen zenuwen gevoeld. Het heeft dus absoluut ook geen smet op het hele verhaal gegeven.
Nee.
En het kan me heel goed voorstellen dat zij met het zweet in de bilnaad stond. Maar ondertussen dus ook gewoon zo professioneel en vertrouwend op haar handelen. Ja, gewoon plop, gefixt.
En dan is hij daar.
Hmm.
En dan hebben jullie niet alleen een zoon, maar dan heeft Hidde ook een broertje.
Ja.
Want dat is natuurlijk ook wel mal. Dat je hebt een ervaring gehad. Je voelt zo'n alles verterende liefde voor Hidde. Maar dan komt er nog een kind. Wat heb je dan opnieuw zoveel liefde? Wat gebeurt er dan?
Er gebeuren heel veel dingen. Want je hebt het moment dat Hidde hem voor het eerst komt zien. En die was daar heel blij mee. Je had hem gehaald van de crèche. Je had echt niet naar de crèche gehoeven. Want een kwartier later was hij dus reeds geboren. Maar goed, we hebben gedoucht, beschuitje gegeten, even bijgekomen. En toen hebben we je gehaald van de crèche.
Ja, ik kan me herinneren dat ik het echt jammer vond dat hij toch weg was. Oh, ja. Hij was echt maar 8 minuten of 10 minuten daarvoor waren ze vertrokken. En het duurde dus ook wat langer. Wel een paar uur voordat Hidde erbij kwam. En, maar ja, dat moment dat hij zijn broertje vast heeft, dat was wel echt sky high, vertederend natuurlijk.
Uiteraard heb je bij het ene kind meteen, weet je al van die afgelopen 3 jaar wat je zo leuk en lief van hem vindt. En dat weet je van het nieuwe kind niet. En de echte tranentrekker was voor mij elke keer als ze elkaar of Hidde Pelle vasthield. Maar dat je dus ook ziet dat daar liefde ontstaat. Dat daar liefde groeit. En dat je ziet dat hij niet weer wil dat hij weggaat. En natuurlijk, je kan er niet heel erg mee spelen. Maar daar ging ik echt van onderuit. Ik heb weinig kraamtranen gehad. Maar dan ging ik weer als ik ze daar met z'n tweetjes zag. En dat is echt een cadeautje wat ik niet had aanzien komen.
Oh.
Dat ook daar nog heel veel ontstaat. Niet alleen maar zo bij jou als ouder met je kind. Maar ook gewoon onderling.
Oh. En nu slaan ze elkaar de kop in? Of?
Zeker, ja, takken irritant.
Totaal. Ja,
ik snap het.
Niks meer van liefde over. Dus was puur voorwaardelijk.
Dat die ene gewoon nog niet kon protesteren, was eigenlijk een gouden greep.
Oh. Maar het was ook wel echt heel grappig, want het is Hidde was blond en wit. En Pelle is zo'n donker haar en donkere huidskleur. Dus echt een beetje duo panotti hoe ze samen daar zaten. Maar wel het broederschap, dat zag je wel meteen ertussen,
bijzonder.
Ja.
En ik heb wederom zo hard moeten lachen om jullie.
Later lachen we erom.
Alleen al, Onno, dat als jij een skippiebal ziet, dat je aan je vrouw denkt. Als ik jou niet zou kennen, Meerte, had ik een heel ander beeld bij je gehad. De grommende skippiebal. Maar zijn er nog dingen uit deze geboorte waar jullie hard om hebben gelachen?
Als je er lekker weer van een afstandje naar kan kijken, dan is het gewoon slapstick. Dan is het zo slapstick. Dan is het heen en weer rennen. Dan is het die legercommandant echt. Oh, wat was ik boos. Oh, wat vond ik het irritant.
Pure oerkracht wat gewoon uit de mond komt en uit de ogen.
Oh man, hoe je inderdaad, ja. Kijk, je kan dan zeggen sociaal wenselijk binnen de omgeving waarin ik me veilig voel. Dus dat is naar jou toe en naar mijn moeder toe. Ja, die hebben echt klappen moeten opvangen van mij. Oh mijn god.
Dat fotomoment is wel echt, als ik daarover nadenk. Het is gewoon, je moet je voorstellen, het was helemaal, het zat ook net even in de rust. Ze was niet aan het loeien. En ik denk, perfect moment om die foto te maken. En die klik was gewoon te hard. Dus het was pak. En ik dacht echt, kut. En echt die ogen zo open. Ik dacht, ik moest toen niet lachen, maar echt.
Nee, daar zaten. Heb je daar geen foto van? Die zou ik echt zo graag willen zien.
Ja, zo'n selfie dan maken. Ja. Zo, ja.
Nee, rollercoastertje.
Nou, echt weer een python. Supermooi verhaal. Heel erg bedankt. En ik zeg op naar het volgende verhaal, want ik heb er al zin in. Ja, lieve luisteraars, dit was er weer eentje. Zijn jullie zwanger en willen jullie je samen voorbereiden op de geboorte? Je kunt onze cursus ook volledig online volgen. Boek dan vooral ook de coaching daarbij voor de meest persoonlijke voorbereiding samen. En luister je graag naar onze podcast? Wij zijn heel blij met een recensie of een aantal sterren. En deze boomers zijn erachter gekomen dat je tegenwoordig ook op Spotify met sterren kunt strooien, dus ga los! Luister ook graag de volgende keer naar een hele speciale dubbele aflevering, omdat met een tweeling alles dubbel telt.